Han tryner. Hij had toen mij gevraagd werd om vanavond vroeger te zeggen, heb ik als onderwerp de mens gekozen. Want de mens is datgene wat we allemaal samen zijn. De mensheid is in feite één fase in de ontwikkelingen van het geheel. Eén kwaliteit of één orgaan van de oneindigheid. En het zal u duidelijk zijn dat iemand die zo naar de mens kijkt, zich bezig gaat houden met de verschijnselen van het mens zijn, de verschijnselen van geestelijke ontwikkelingen, het rad van incarnatie en al die dingen meer. En ik ben tot de eigenaardige ontdekking gekomen dat de meeste mensen die denken dat ze resultaat hebben in hun leven, daarna nog vele malen incarneren. Degenen die denken dat ze niet zijn, incarneren eveneens. Maar degenen die proberen van wat ze zijn het meeste te maken, die zullen geestelijk vaak verder kunnen gaan. Zolang je probeert je boven of onder anderen te stellen, ontken je in feite de eenheid van de mensheid. Een doodgepraat woord zegt de naastenliefde, de naaste. Maar de werkelijkheid is, of je het beseft of niet, je bent onderling verbonden. En die verbondenheid is niet iets wat van buitenaf bestaat, of wat als een soort solidariteit kan worden uitgelegd. Het is eenvoudig een feit. Wanneer je een medemens ziet, herken je iets van jezelf. En wanneer je dat kunt aanvaarden, kunt verwerken, dan zal elke mens ook jou rijker achterlaten. Maar op het ogenblik dat je denkt, ik weet het beter dan een ander, zit je al in moeilijkheden. Dat kan alleen wanneer je dit daadwerkelijk aan de ander bewijst. Dus de ander helpt om het beter te doen door wat je zelf bent en kunt. Eigenlijk is onze hele weg er een van confrontatie met wat we zien als ons ik. Confrontatie met belevenissen, met gebeurtenissen misschien uit een vroeger bestaan, en een enkele keer wat vage elementen van een geestelijk bestaan erbij. En elke confrontatie blijkt dat we delen proberen te ontkennen, te ontkrachten of te verschuiven. Je ziet dat wanneer je de incarnatieherinneringen van een geest nagaat. Er zijn altijd bepaalde herinneringen die wel bestaan, maar die nooit naar voren schijnen te komen. Alsof de persoon zelf ze liever niet zou weten. Het is die verdringing van zaken, waardoor de mens zichzelf eigenlijk afzondert. Het is gelijktijdig datgene waardoor hij de problemen veroorzaakt die hij niet meer zelf op kan lossen. En dan gebruik ik een menselijk woord, want problemen bestaan eigenlijk niet. Problemen ontstaan daar waar we niet bereid zijn ons innerlijk weten te aanvaarden en daarvoor in de plaats een uitleg zoeken die verstandelijk of anderszins aanvaardbaar is voor ons, emotioneel zowel als rationeel. De mens is ook niet beperkt door deze wereld, al denkt u dat. Want hetzelfde bewustzijn dat op uw wereld bestaat in een menselijke vorm, treffen op vele duizenden planeten aan. En in al die gevallen is het probleem ongeveer hetzelfde. Dat is opvallend. Zolang als je denkt aan jezelf als behorend tot een bepaalde planeet en een bepaald wezen, heb je problemen. Op het ogenblik dat je vergeet dat die verschillen bestaan, kom je tot een rijkdom van uitwisseling die onvoorstelbaar is. Ik zie de mens ongeveer als volgt. Elke mens is in wezen deel van een totaal bewustzijn dat buiten de tijd bestaat. De mens vervult, naar hij denkt, zijn eigen bestemming, maar gelijktijdig maakt hij de gestalte waar die buiten de tijd al bestaat. En wanneer die mens verder gaat van het ene leven naar het andere, dan kan het zijn dat hij ook gaat van de ene wereld naar de andere. Zijn verbondenheid verandert daardoor niet. Hij is nog steeds bezig om de lijnen te trekken als het ware, die eigenlijk er al zijn, die alleen nog uitvoering behoeven. Dan is de vrijheid van de mens aanmerkelijk minder dan hij soms veronderstelt. En zijn gerechtvaardigdheid, wanneer hij eisen stelt voor zichzelf, zijn eveneens niet zo belangrijk en zo juist als hij denkt. En dat geldt niet alleen voor de aarde, maar voor al die andere werelden. Ik weet dat er heel veel wordt gesproken over aanvaarding. Maar aanvaarding is iets wat emotioneel en rationeel tegelijk is. Je kunt niet iets aanvaarden wat je niet kent. Ik geloof dat het beter is om te zeggen, je moet steeds het heden erkennen en de paden kiezen die volgens jouw wezen juist zijn. Op dit ogenblik. Schep geen denkbeelden of verplichtingen waardoor je langer voort zou moeten gaan met bepaalde normen van moraliteit of wat anders. Wanneer je zelf anders bent. Begrijp dat alle wetten en normen buiten de grenzen van het bestaan, materieel en kosmisch, eigenlijk maar regels zijn die betrekkelijk willekeurig worden gesteld en meestal het uitvloeisel zijn van onbekendheid met een werkelijkheid. In het mens zijn treft mij diep altijd weer het verschil dat men maakt tussen redelijkheid en gevoel. Ik weet dat bepaalde gevoelens door redeneringen kunnen ontstaan. En ik weet dat de rationalisatie van gevoelens tot redeneringen voert, ongetwijfeld waar. Maar ik weet ook dat wat werkelijk in je bestaat niet uitdrukbaar is. Al wat je daarvan weergeeft is alleen maar een schaduwbeeld, nooit de werkelijkheid. Dan moet gesteld worden dat het innerlijk van de mens in wezen eerst bepaald wordt door zijn emotie. En dat zijn denken daarbij het uitvoeringsbevel kan bevatten, maar in vele gevallen de ontwijking betekent van een innerlijke werkelijkheid. Mensen zeggen, een ingewijde kan wonderen doen. Maar wat is het verschil tussen een ingewijde en een gewoon mens, zoals u het noemt? Dat hij weet wat hij is en dat u het voortdurend ontkent. Dat is het verschil. Hij weet en aanvaardt, u vermoedt en ontkent. De wonderen die hij doet, zijn de dingen die u zou kunnen doen. Wanneer u zelf zou zijn. Gaande door het scherm van het verblindende licht, ontdek je dat niets waar is of onwaar, maar dat al in zijn onvolledigheid een omschrijving is van een werkelijkheid die vanuit een menselijk of zelfs geestelijk standpunt als een mozaïek uit ongetelde levens en ontwikkelingen is samengesteld. Maar als je door dat licht gaat, wie komt je tegemoet? Het beeld van jezelf. Want je hebt geen uitdrukking voor het geheel. En als je op het hoogste niveau probeert totaliteit voor jezelf uit te drukken en je beleeft haar, zie je jezelf. Omdat je de enige totaliteit bent die je kent. Dat wil zeggen dat de mens in zich de totaliteit ergens moet vermoeden, moet kennen of weten. Dat ze in elke geest van de hoogste tot de laagste sfeer bestaat. Maar dat we de moed moeten opbrengen om in de schijn van ondergang een waarheid te vinden die we alleen nog kunnen uitbeelden als onszelf, maar die ons daardoor bevrijdt van de noodzaak om onszelf tegenover al het andere te stellen. De diepste kracht is de kracht van het tijdloze. In het tijdloze bestaan alle toestanden naast elkaar. En dan zie je een mens en hij verricht een geestelijke operatie. En hij denkt bij zichzelf dat hij hetzelfde doet als een chirurg, alleen zonder weefsels die niet beschadigd zijn te doordringen. In werkelijkheid draait hij de klok terug. Hij brengt een orgaan weer tot een toestand waarin het functioneert. Hij laat een gezwel verdwijnen tot op het punt waarop het niet bestond. Hij goochelt zonder het te beseffen met iets wat de mens tijd noemt. Ik zie mensen magnetiseren. En ik zie hoe ze de kracht uitstralen die ze van elders ontvangen of denken te ontvangen. Beseffen ze dan niet dat gewoon vanuit hun eigen innerlijk de kracht opwelt op het ogenblik dat ze niet meer bezig zijn zichzelf te bewijzen, maar eenvoudig erkennen dat het gebrek dat in de ander bestaat voor hen zelf iets is wat hersteld moet worden, omdat de ander op dat moment deel is van jezelf. Menselijk zou je hier, in uw termen menselijk althans, van mentaliteit moeten spreken. Maar kan een gevoel mentaal zijn? Je kunt jezelf opzwepen totdat je denkt bepaalde emoties te ervaren. Maar ze helpen niet. Ze zijn niet blijvend. Ze zijn verdwenen als regen in de woestijn. Misschien een ogenblik een bloesem achterlaten die alweer verdort wanneer je de tweede keer kijkt. Je kunt een gevoel niet bewust opwekken. Je kunt alleen wat in je bestaat misschien voor jezelf een uiting geven door een daad, door een gedachte, door een uitstraling. En dan hoor je mensen spreken over het raadsel dood waarvoor ze bang zijn. Het raadsel dood bestaat alleen voor het conglomeraat van cellen dat een bepaalde levensenergie in zichzelf wel bezit, een soort biomechanisch geheel, maar daarnaast bestaat de werkelijke levenskracht die het mogelijk maakt. De klok heeft een veer. Als je die opwindt, wijst ze de tijd. Maar als er geen hand is die haar opwindt, kan ze de tijd niet wijzen. Als die hand die de klok opwindt, zo is datgene wat we onze ziel of onze geest plegen te noemen. Het geestelijk deel van ons bestaan. Daaruit ontstaat de spanning die wij levenskracht noemen. En deze levenskracht is weer, vreemd genoeg, overal praktisch gelijk. Kleine verschillen in uitstraling zijn mogelijk, maar geen grote. Op elke wereld waar leven is, dat zichzelf beschouwt en probeert te benaderen, vinden we dezelfde uitstraling bij deze levensvorm. Dan moeten we toch wel concluderen dat die levenskracht niet door verschillen wordt gekenmerkt. Hoogstens door werkzaamheid. Dat de dood eenvoudig een toestand is waarin de energie die eens het stoffelijk leven en beleven mogelijk maakte zich nu op een andere wijze manifesteert. Waarom vreest men de dood? Omdat men denkt te kunnen verliezen. Maar werkelijk verliezen kun je niet. Dat wat bij je hoort is onverbrekelijk met je verbonden. En dat wat niet bij je behoort is alleen maar een voorbijgaand verschijnsel dat je toch niet kunt behouden. Ook niet wanneer je in leven zou blijven. Je hoeft de dood niet te vrezen. Je behoeft haar niet te begeren. Ze is een fase die ontstaat op het ogenblik dat de geest niet meer, om welke reden dan ook, een contact in stand wil houden met het lichaam. Dat kan een beschadiging van het lichaam zijn. Dat kan een verzadiging van de geest zijn. Laten we dan niet spreken over het noodlot, over sterven en dood. Maar laten we ons eerder bezighouden met de kracht die in ons woont. De kracht die in ons woont is de uiteindelijke en tijdloze werkelijkheid die we zijn. Alles tezamen is misschien God of een belichaming van een onbekend iets. Wij zijn niet veel meer of veel minder dan een deel van die grote belichaming. Het grote geheel. Maar we kunnen ons aan het deel zijn niet onttrekken. Wanneer we niet begrijpen wat er met ons gebeurt, wanneer we op aarde leven, dan hebben we het over het noodlot. over datgene wat anderen altijd hebben en wat wij niet hebben, of misschien wel over de onrechtvaardigheden van het leven. Ze bestaan niet. We kennen niet alle dingen. We kennen onszelf niet voldoende. Anders zouden we beseffen dat wat wij zien als noodlot een onvermijdelijkheid is. Dat wij zonder deze dingen niet zouden kunnen bestaan. Dat geldt niet alleen op aarde. Wanneer een geest in een nevelland ronddoolt, wanneer iemand in een duistere wereld smachtend afwacht op het ogenblik dat hij eindelijk uit deze werelden van schemer en verrotting vrij kan komen, dan komt er misschien iemand die hem bevrijdt. Want hij heeft die vorm nodig, heeft die hulp nodig. Maar zijn hele wereld, al zijn belevingen, ontstaan alleen doordat hij zichzelf ten dele verwerpt. Een denker heeft eens gezegd: de duivel is de keerzijde van God. En hij had in zekere zin gelijk. Verschoon de God waaraan hij dacht en de duivel die hij zozeer vreesde, eigenlijk niet bestaan. Het zijn andere dingen, maar ze komen op hetzelfde neer. Wanneer een God genade kent en rechtvaardig moet zijn, dan moet hij wel twee gezichten hebben. Misschien is de duivel alleen de werking van God die voor onszelf niet aanvaarden. En misschien is God alleen datgene wat we verlangen of aanvaarden, zonder te beseffen waar het vandaan komt. Het is moeilijk om die dingen te begrijpen. En toch verspillen we vaak veel tijd juist om dergelijke vragen op te lossen. Waarom? Omdat dit een reden is om onze eigen werkelijkheid een andere aanschijn te geven. Om het als het ware een beter of een voor ons aanvaardbaarder gezicht te geven. God met ons. Een kreet die altijd weer hoort daar waar het onrecht zichzelf als recht voorstelt. De duivel mogen je halen. Is de eeuwige kreet van frustratie. Wanneer iemand zijn eigen meesterschap niet meer uit kan drukken in het leven, denken en zijn van een ander. Ik geloof in de mens. Ik geloof in de kracht die die mens heeft voortgebracht die achter hem staat. Ik geloof echter niet in de mens als een exclusief wezen of een uitverkoren wezen. Ik geloof in de mens als een deel van een geheel. Voor mij is die mens niet belangrijk door wat hij schijnt te zijn, maar door datgene wat hij als functie van het geheel, in en voor het geheel voortdurend betekent. De eeuwigheid die hij omschrijft terwijl hij zwerft door de tijd. Nu verbaast het u misschien niet meer zo dat ik de mens tot een studieobject heb gemaakt. Ik zoek naar mezelf. En ik kan als geest mijzelf alleen vinden wanneer ik geen fase van mijn bestaan ontken. En de weerspiegeling daarvan vind ik terug in de mens. zoals ik mijn werkelijke wezen als geest terugvind in de mens. Maar als je spreken moet over dergelijke zaken, met wezens die zich als mens omschrijven, is het dan niet beter om te spreken over de mens? Mens is alle dingen, maar beseft slechts een deel ervan. Een mens is alle kracht en kan alle kracht uiten, maar beseft alleen zijn eigen onvermogen. De mens is voor mij een spiegelbeeld dat mij mijzelf leert kennen, wanneer ik niet langer probeer om bepaalde dingen in mijn uiterlijk, dat we het zo maar noemen, te ontkennen. Ik probeer nog steeds tot orde der verdraagzaam. Onze taken zijn veranderd. In plaats van stemmen te zijn die de reden aanspreken, zijn we nu gevoelens die opwellen, remmen of stimuleren. Maar is daardoor iets veranderd? We zijn nog net zo als vroeger deel van de mensheid. Omdat we ons betrokken gevoelen daarbij. Omdat we begrijpen dat zonder het geheel van die mensheid de uiteindelijke bereiking ook voor ons niet mogelijk is. Als ik dan tot u spreek, dan kan ik dat doen in fraaie en duistere woorden. Ik kan tot u spreken met de toon van de prediker die ik in een incarnatie ook zelfs geweest ben. Maar ik kan geen waarheid zeggen. Het is moeilijk om eerlijk te zijn, zelfs tegenover jezelf. Te zeggen, ik heb volgens de droombeelden in mij vele malen gefaald. Gelijktijdig te erkennen dat het droombeeld de werkelijkheid niet is. Alle licht en alle kracht bestaan voor en in mij. Wanneer ik de waan opzij stel en daarvoor mijn deel zijn van het geheel aanvaard. In deze tijd lijken gevoelens belangrijker te zijn dan woorden. Misschien wel omdat er een teveel aan woorden is. Laat ons dan spreken tot datgene wat nu belangrijk is. Niet zeggende de orde is veranderd, maar zeggende de wereld is veranderd. En wij zijn een functie. Die functie kan nu alleen zo worden uitgeoefend. De krachten die in uw leven zijn de krachten waarop u zich niet beroept. Daar waar u ze erkent en ervaart, worden ze volgens uw wezen geuit, en niet volgens uw woorden. Besef dat woorden de grote misleiders zijn. Niet omdat ze leugen zijn, maar omdat u ze altijd weer op uw eigen manier vertaalt tot een beeld dat u bevalt. Maar besef dat het gevoel dat daardoor in u ontstaat echt is, deel van uzelf, deel van uw werkelijkheid. Kracht in u, geketend door gedachten, vrede in u. Aan kettingen gelegd door frustraties. Wijsheid in u. Machteloos ingedompeld door het verstand. Dat is het beeld wat je krijgt van de mens. En toch, zonder deze beperkingen, zou de mens datgene kunnen vormen aan beelden, aan waarden, aan krachten in de tijd, waardoor langzaam de eenwording van alle geest mogelijk wordt. Dan hebben we het niet nodig te fluisteren over de mogelijkheid dat het einde der tijden nabij is. De tijd bestaat niet eens, is alleen een verschijnsel gebonden aan een bepaald vlak van bestaan plus een reeks voortdurend variërende omstandigheden. Dan hoeven we niet te denken aan ondergang. De ondergang bestaat niet, alleen verandering. Dan hoeven we niet te vrezen voor het duister of ons te verheugen op de hemelse vrede. Dan hebben we alleen de vrede in onszelf. Wanneer we zo stil kunnen zijn dat ons denken niet meer storend is voor de werkelijkheid die in ons leeft. Indien dat alleen in één wereld zou zijn, zou ik nog denken dat het een kwaliteit is van het menselijke ras op aarde. Ik heb het teruggevonden op een groot aantal planeten. En ik heb zelfs ontdekt dat vreemde emotionele warrelingen bestaan in werelden waarbij de onderlinge contacten telepathisch zijn en daardoor veel vollediger en minder beperkt dan bij u denkbaar of mogelijk is. Kennelijk is dit een deel van het bestaan in de stof. Het zelfbedrog, zeker. Maar ook de innerlijke kracht en de innerlijke rust en vrede die je kunt vinden op het ogenblik dat je je niet bezighoudt met uiterlijkheden. En in die werelden, zoals in de uwe, zal de mens die die innerlijke vrede voor een ogenblik heeft kunnen beleven, sterker zijn, meer kunnen, meer aanvoelen en beseffen dan voor die tijd. Tot zijn denken en zijn bezigheden weer overspoelen. Tot de gedachten van anderen misschien zo belangrijk worden dat zijn eigen vrede daar wordt aangetast. Ik heb bij alle rassen die ik ken hetzelfde teruggevonden. Als je dan nadenkt, zeg je, het is een begeleidingsverschijnsel van het stoffelijk bestaan. Vermoedelijk veroorzaakt door je de beperking binnen een bepaald dimensioneel bestel aan de hand van wat men noemt materiële beelden en waarden. Maar dat is toch de buitenkant. In de mens is die vrede mogelijk. Ze kan gevonden worden. Zij is dus deel van de mens. In de mens kan die onbekende bron van kracht en begrip werken. Want in vele rassen zijn er mensen die op deze wijze meer worden. In de mens is een vermogen waardoor geest en lichaam één kunnen worden. En juister en beter kunnen presteren dan zonder dat ooit denkbaar zou zijn. Niet alleen op aarde, overal. Dan zijn de innerlijke waarden van de mens de meest belangrijke. Dan is het niet belangrijk ze te omschrijven, maar ze te beleven. Dan is de oplossing van het raadsel mens zijn. De voortdurende terugkeer tot het andere deel van jezelf. Datgene wat je innerlijk voelt of benadert. De werkelijkheid die in je spreekt, ook wanneer je de woorden niet hebt. maar weer te geven. Mijn conclusie. Na alle onderzoek, en alle pogingen tot begrip, ook ik heb een dwaasheid, hebben gevoerd tot deze uiteindelijke stelling. De innerlijke mens is de kracht, het vermogen en de wijsheid waardoor hij volledig kan zijn binnen elke wereld, wat hij als deel van de totaliteit moet zijn, is. Zodra daar een analogie is ontstaan tussen wat je bent als functie van een tijdloos geheel en een in tijd levend wezen, ontstaat een brug waarbij vrede en kracht meer worden en uiteindelijk wat u zou noemen begrip voor alle dingen met zich brengt, maar ook weten omtrent alle dingen. Een mens kan op aarde deel zijn van God, maar eerst wanneer hij dit beleeft, kan hij er uiting aan geven. En als hij dan zich richt tot de mensheid op een wijze die zich herinnert, dan is hij de profeet, de wereldleraar, de stichter, de verlosser. Het is geen leugen wanneer je zegt, als ik spreek, spreek God. Want God spreekt inderdaad in de beperking die ik ben. Zodra ik innerlijk ervaar wat hij is, wat ik zelf ben, zonder te omschrijven. Uit de innerlijke vrede wordt de waarheid geboren. Uit de poging tot begrip ontstaat steeds toch weer de zelfmisleiding of zelfs de leugen. Daarom zeg ik u, zoek de vrede zonder eisen of omschrijving in uzelf. Leef vanuit die vrede volgens het geen gevoel te moeten zijn. En bereik zo die verbondenheid of harmonie, waardoor de krachten in u zich manifesteren en ook binnen de termen van uw eigen wereld voor u bruikbaar zijn. Dat is al wat ik te melden heb. Ik heb getracht in de onbeholpen woorden van beperking iets te zeggen over een erkenning die verder gaat dan woorden kunnen omschrijven. En indien gedenkt dat ik daardoor hoog gestegen ben, ik ben op weg. Want het volledige heb ik niet bereikt. Maar het weinige dat ik erkend heb, maakt mij er zeker van dat de volledigheid in mij bestaat en eens vervuld zal zijn op het ogenblik dat mijn vrede in mijzelf gelijktijdig de volledige erkenning wordt van al datgene waarmee ik verbonden ben. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.